Dank u, broeder Don. Het is een soort plotselinge verrassing. Wel, wie dat ook zei, ik dank u zeer. Ik verheugde me over die liederen, tjonge. Ik houd ervan om dat te horen. U weet dat ik van goed gezang houd en ik hoor er veel van wanneer ik hier kom. Gewoonlijk ben ik niet, wanneer ik hier kom om genezingsdienst of zoiets te houden, moet ik enigszins alleen blijven, afgezonderd. En dan krijgen de jongens deze banden. En wanneer ik dan thuis kom of wat werk moet doen in het kantoor, dan ga ik zitten en luister naar die banden, telkens weer, en ik hoor alles wat er gezegd is. En ik ben blij dat ik broeder Gerholzer hier vanmorgen zie. Een oude vriend van het evangelie, van vele jaren geleden, die uitging in ditzelfde werk, voor de zieken biddend, wellicht jaren voordat ik ooit wist over bidden voor de zieken. En dus, en andere mannen hier, persoonlijke vrienden, ik zag hier gisteravond een grote schare van de tabernakel, Vincent Jeffersonville. En dus zijn we erg blij. En ik ontmoette broeder Young Brouw. Ik zei, broeder Jack zei dat zijn naam Young was en het past bij hem. Toen hij mij vertelde dat hij 60 en nog wat jaren oud was, kon ik het nauwelijks geloven. Hij is nog helemaal niets veranderd sinds de eerste keer dat ik hier in Shreveport was. Dat is juist. Ziet er gewoon hetzelfde uit. Wel, God is goed voor ons. En ik houd van de wijze waarop men die liederen deze morgen bracht. Met een diepte erin, iets echts. Iets dat iets betekent. U kunt het indrinken. Ik kon mij nauwelijks weerhouden het luid uit te roepen toen ik hen dat lied hoorde zingen. Iets over de 23e psalm daar. Toen ik binnenkwam zongen zij dit liefelijk lied, het trio daar. En om dan te bedenken, er is iets in dat u van binnen voelt. Uw emoties trillen. En weten dat het koninkrijk van God zeer nabij is. Al deze dingen waar wij over gepraat hebben en ons over verwonderd hebben, staan nu op het punt te gebeuren. Sommigen van ons mogen in slaap vallen voor de tijd komt. Maar dat zal onze opstanding niet hinderen. Omdat het voorrecht geeft om te komen voor degenen die veranderd worden. De bezuin van God zal klinken. De doden in Christus zullen opstaan. Daarna zullen wij die in leven zijn en blijven. Merkt u de volgende van de opstanding op? Zullen tezamen opgenomen worden. Wij ontmoeten elkaar voor wij hem ontmoeten. Zullen samen met hem weggevoerd worden. De Here tegemoet in de lucht. Ziet u, hij is God. En dan wil hij dus aanbeden worden. Dat is wat zijn echte natuur is, aanbeden te worden. Omdat hij God is. En hij weet dat wij, als wij daar waren, wij uit onze ooghoeken zouden kijken of de ander daar is. Maar dan zou het niet de volledige manier van vrije aanbidding zijn. Wanneer wij daar staan, weten we dat wij elkaar eerst ontmoet zullen hebben en elkaar begroet zullen hebben. En dan zullen we bij hem staan die het allemaal veroorzaakte. En de verlossingsliederen zingen, zoals broeder Jack vele malen de verklaring heeft afgelegd, wanneer engelen de aarde zullen omringen met gebogen hoofden, niet wetend waar wij over praten. Ziet u, omdat zij nooit verlost werden, maar wij moesten verlost worden. En hoe zullen wij hem kronen tot koning der koningen en heer der heren? Ik weet niet wat te zeggen. Ik dacht er niet aan om iets te zeggen. Ik kwam hier gewoon naartoe. Ik denk dat het getuigenistijd is, gewoon om een getuigenis te geven. En dus, vanavond, zo de Heere wil, denk ik. Ik heb naar het kleine schema gekeken en ik voor de diensten. En ik denk dat ik vanavond mijn boodschap moet brengen voor Pasen. Of excuseert mij, de dankzeggingsboodschap vanavond. En dan willen wij, zo de Heere wil, wellicht de rest van de week nemen voor het bidden voor de zieken. We willen dat u ze van buitenaf meeneemt na deze kleine 500ste gedenkdag van dankzegging. Die een herinnering is aan een bijzondere samenkomst die hier eenmaal te Shreveport werd gehouden. Ongeveer 3 jaar geleden toen u die openbaring had om binnen te komen. En de Heer zegende echt zo machtig hier in de samenkomst. En ik vertrouw erop dat de Heer zal voortgaan. En dat er hier zielen mogen worden gered. Tot de laatste naam in het boek is in Gods grote registratie daarboven. Degene die Christus aanvaard hebben als redder vervuld zijn met zijn geest. Nu, laten we ons hoofd even buigen. Ik denk aan een schriftplaats hier. Heere Jezus, we zijn erg dankbare mensen deze morgen. Maar toch zijn wij zeer beperkt in het uitdrukken ervan. Als ons hart uiting zou kunnen geven, zoals we dat zouden willen, dan weten we niet hoe wij onszelf zouden moeten gedragen. En daarom is het geen wonder dat u zei dat er geen ruimte genoeg zal zijn om de zegening te bevatten die God over ons zou uitgieten. En we zijn hier dankbaar voor, en wij bidden slechts, Heer, als wij ons hoofd buigen in aanbidding voor u, dat u onze dankzegging wilt ontvangen. Er zijn zoveel dingen waar wij dankbaar voor moeten zijn, en wij zouden ze niet kunnen uitdrukken, maar we zeggen eenvoudig: God zij gedankt. En boven alle dingen waarvoor wij dankbaar zijn, is die grote gave van God aan de wereld, toen God zijn Zoon gaf om een weg te maken voor onze verlossing. We zijn daar zo dankbaar voor. En wij omhelzen dat en hebben sinds... Heere, ik kan me herinneren, sinds ik een kleine jongen was, dat dat het was waarvoor ik leefde. En terwijl ik nu oud word, weet ik dat de zon gewoon zal ondergaan, niet veel keren meer, tot ik zal worden weggedagvaard. En waarvoor ik heb geleefd, daar zal ik mij in gaan verheugen. Ik weet, Heere, dat er veel medeburgers zijn van datzelfde koninkrijk, die deze morgen op gelijke wijze wachten, op die tijd die komt. Want waarvoor wij de reis ondernomen hebben, is om hem te dienen en te proberen onze medemens te richten naar een eeuwig leven, dat grote uur dat spoedig nadert. Op een of andere manier kunnen wij binnen in ons voelen dat het dichterbij is dan wij misschien in staat zijn te bedenken. En we bidden dat u ons nu wilt zegenen en wilt voortgaan met uw zegeningen die gij ons deze morgen hebt gegeven. En nu, terwijl we een deel van uw woord lezen, of een vers of twee, bidden wij dat de grote Heilige Geest deze verzen zal nemen als een getuigenis tot zijn eer. In Jezus' naam bidden wij het. Amen. Ik dacht aan een plaats hier. Ik geloof dat het staat in Korinthe, 2 Korinthe 9, het 14e en 15e vers. En door hun gebed voor u, die naar u verlangen, om de uitnemende genade Gods over u. De Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Paulus spreekt hier van de genade Gods die in u is, de onuitsprekelijke gave van de Heilige Geest die woont onder het volk. Hij dankte God voor wat zij hadden. De Heilige Geest was over deze mensen gekomen, de onuitsprekelijke gave van God. Zo rijk en zuiver. Nu, ik heb niet iets speciaals in mijn gedachten, zodat ik dacht dat ik gewoon een soort klein getuigenis zou willen geven van mijn ervaring met Christus in de afgelopen paar dagen. Het is allerheerlijkst geweest. Oh, u weet van heel mijn leven, u hebt mij gehoord, velen van u, en ik dacht dat ik dit zou zeggen voor sommige van de tabernakelmensen die hier zitten. Mijn samenkomst in de tabernakel bestaat uit ongeveer 3 naties. Wanneer wij 's ochtends spreken, Mexico, Canada en de Verenigde Staten, bijna iedere, er waren hier onlangs 28 verschillende staten voor 1 kleine zondagsschooldienst, ziet u, 28 verschillende staten vertegenwoordigd. Ik wil dit zeggen ter ere Gods. Bij het reizen denk ik dat door gebed en smeekbeden is die tabernakel, ondanks dat we steeds verworpen waren, afgewezen door de kerkwereld, de zogenaamde vandaag, uitgegroeid tot het machtigste hoofdkwartier van Gods genade, van welke plaats ook die ik in de wereld ken. Ik heb nog nooit zoiets gezien als wat de Heere daar doet. Het is gewoon, het is onuitsprekelijk hoe wat hij daar doet zo eenvoudig mensen die van overal vandaan binnenkomen. En we zijn daar dankbaar voor dat kleine station waar sommige mensen uit het hele land vergaderen om zich over de genade te verheugen en genade naar anderen toe te verspreiden. Nu, heel mijn leven leek het dat ik naar het westen wilde gaan, en velen van u hebben de verhalen gelezen en de banden gehoord. De bandenbediening is een wereldwijd iets overal. Ik denk dat het één manier is waarop God de boodschap verspreid heeft in de heidense landen, ginds waar het moet worden vertaald. En in Duitsland enzovoort heeft men banden waarmee ze naar hun samenkomsten gaan van honderden en honderden mensen. Ze stoppen kleine dingen in hun oren en laten zo een band lopen. En precies zoals ik spreek, staat de prediker daar en drukt dezelfde dingen uit in de andere talen en spreekt het uit voor honderden. En honderden worden gered en genezen door de banden die uitgaan over de wereld. Allemaal in het Engels, maar vertaald in vele, vele verschillende talen in stammen rondom de wereld. Wij horen van hen via de post. En nu zeg ik dit, het zal een persoonlijk getuigenis zijn voor de glorie van God, dat het zo mag zijn dat u in de komende avonden zult verstaan wat ik wil zeggen, zo de Heere wil. U zult het begrijpen. Zoals ik gisteravond probeerde te zeggen, de wereld komt tot een plaats waar hij uiteenvalt. Politiek, sociaal, economisch. U zegt economie, meer geld? Ja, maar waar komt het vandaan? We hebben geleend op belastingen die zullen worden betaald over 40 jaar vanaf vandaag. Ze is failliet, ze is bankroet, de natie. Niet deze natie, maar zij allemaal. En er is geen manier om het ooit terug te krijgen. En het is een valstrik precies opgezet om deze natie ergens in te draaien. Oh, en u hebt alle de wijsheid erover. Wel, wie heeft de wilde van de wereld? Wie bezit haar? Zeker heeft ze die. Rome heeft die. En wat we gaan doen, wanneer wij failliet doen, raken, in plaats van deze grote handelaars van whisky te steunen enzovoort, zoals die het geld moeten krijgen, wat zullen zij moeten doen? Het is of de munt veranderen, of het geld lenen. En wanneer men het doet, wordt het geboorterecht regelrecht weer verkocht. Precies, gewoon helemaal perfect en precies wat de schrift erover zegt. Ik zou ooit een plaats willen hebben, zo de Heere wil, waar ik een tent kan opzetten. En ik geloof dat dat nu spoedig is. Spoedig ga ik de wereld over. Ik heb wereldwijde samenkomsten belegd en ik zou graag een plaats willen hebben waar ik gedurende ongeveer 6 weken zou kunnen blijven en deze dingen nemen en er doorheen gaan, ziet u, heen en weer door de schrift. En het is ontstellend het uur te zien waarin wij leven. Het bevreest mij, het beangstigt mij, niet omdat in mijn hart rinkelen de vreugdeklokken, wetend dat de komst van de Heere zo dicht nabij is, maar wat mij beangstigt is te weten dat zoveel niet toebereid zijn voor het uur waar wij voor staan. Dat is het slechte deel. Hoeveel hebben ooit het verhaal gehoord over de eekhoorns die daar die keer daarboven? Vele, oh natuurlijk, denk ik, overal. Een dergelijk klein iets gebeurde onlangs. En ik was... U hebt het verhaal gehoord over de bergen. Ik kwam naar beneden toen de Heere onlangs die dingen op de bergen schreef. Tjonge, mijn leven, ik ben geen prediker. Iedereen weet dat. Ik ben geen prediker, maar het is bereid in een geestelijke vorm... om op dingen te letten en dingen te zien bewegen en de mensen vooraf te waarschuwen voor dingen die komen te geschieden. En dat is eenvoudig hoe ik gemaakt ben. Ik kan dat niet helpen, niet meer dan dat u kunt helpen hoe u gemaakt bent. Maar God heeft ons alle in het lichaam geplaatst om bepaalde dingen te doen. En ik let op elke kleine beweging, elke bedoeling, elk motief, want alles wordt geestelijk bestuurd. Deze gemeente werd hiervoor een doel geplaatst. Er is een geest achter deze gemeente, zeker. Een geest achter u thuis, achter elk gebouw, achter alles is er een geest, een motief en een doel. Komt deze gemeente hier om een menselijk systeem of iets op een voetstuk te plaatsen? Dan zijn haar motieven niet goed. Maar als zij hier is gezet om te proberen iets te bereiken voor het koninkrijk van God, dan zijn het motief en doel beide juist als de motieven daarop gericht zijn. Nu, ik heb nagedacht over de bediening en de eerste, tweede en derde fase van de bediening. Toen ik voor het eerst naar Shreveport kwam, vertelde ik u mensen dat de Heere u zou uw handen opleggen, zoals op mijn hand, en het zou de kwaal aanduiden. En de Heilige Geest faalde nooit eenmaal, maar vertelde u precies wat er verkeerd met u was. Ik vertelde u dat dan, hij vertelde mij die dag dat er een tijd zou zijn dat u het geheim van het hart weet, niet wetend dat het woord zegt dat dat zal gebeuren. Ik wist dat niet. Maar het woord zegt dat echt. Het woord Gods is een onderscheider van de gedachten en de bedoelingen van het hart. Hebreeën het 4e hoofdstuk. Nu, dat woord, ziet u, u moet nooit dat woord verlaten. U moet precies bij dat woord blijven. De wijze waarop het geschreven is. Breng er geen privé-uitleg van. Zeg het slechts op de wijze dat het geschreven is. Dat is Gods woord. En dat is God. God en zijn woord zijn hetzelfde. Precies hetzelfde. En zoals ik gisteravond zei, is er een gedeelte van het woord uitgelegd voor ieder tijdperk. En er is een zalving die naar beneden komt, die dat deel van het woord voor dat tijdperk projecteert. En u ziet waar wij vandaag aan toe zijn. Lees wat wij verondersteld worden te doen, dan zult u weten hoe ver wij zijn. Ik zie slechts één ding overgelaten, de komst van de Heere Jezus. Op elk moment een opname voor de gemeente en wij zullen hem in de lucht ontmoeten. Nu deze dingen moeten gaan gebeuren in deze dag, precies zoals hij beloofde dat ze zouden gebeuren. En nu, ongeveer 5 jaar geleden, nadat zijn tijd had gediend, elk van die fasen heeft zijn tijd gediend. En hij geeft visioenen en vele van uw bandenluisteraars enzovoort weten dat er nog 1 fase meer ging komen. En hij tekende dat eenvoudig zo perfect uit. Er zijn mannen die hier nu precies zitten, waar ik naar kijk, die daar waren. En het zagen gebeuren, zo volmaakt als ik nog nooit in mijn leven heb gezien. En men nam er zelfs foto's van. Van wat de Heere God zei dat er zou gebeuren. En wij gingen daarheen. En daar was het. Gewoon precies zoals hij zei. Ongeveer zoals de 17e maart. De maartuitgave van het tijdschrift Life. U zag die cirkel van licht in de lucht. 30 mijl hoog. 27 mijl lang. Wel nu, er is slechts vochtigheid tot ongeveer 9 mijl hoog. En men kan er zelfs niet uit opmaken wat het was. En daar precies onder stond een man die nu aanwezig is. Hij stond daar bij mij en toen 7 engelen van God naar beneden kwamen die daar zichtbaar stonden en mij over de eindtijd vertelden. En deze openbaringen en dingen over het, van het boek Openbaring, de 7 zegels. En ze zeiden, keer terug naar huis en 1 voor 1 zullen je de boodschappen worden gegeven. Dat is juist. En het ging recht naar boven en begon wit te worden, terwijl het opwaarts ging naar boven. En een donderslag schudde de bergen zo, dat rotsen ter grootte van een emmer uit de bergen vielen zoals dat. En er was niets in de buurt. Zelfs de krant zei dat ze onderzoek deden om te zien of er iets door de geluidsbarrière ging. Een vliegtuig of zoiets. Er was niets, geen vliegtuigen daarboven of iets. Bovendien zou een vliegtuig door de barrière dat niet kunnen doen. En er werd ook voorzegd dat het op die wijze zou zijn, 6 maanden voordat het gebeurde. 6 maanden. En daar was het, en de wetenschap onderzoekt het vandaag, precies daar in Tucson en op verschillende plaatsen, en men kan niet begrijpen wat het was daarboven. En als u dan het tijdschrift zult krijgen en zult kijken, dan kunt u zelfs de vormen van hun vleugels daar nog steeds in zien, terwijl ze opwaarts gaan, de 7 engelen. En wij weten dat deze dingen correct zijn, vrienden. O, als er ooit een tijd was dat de gemeente in diepe oprechtheid behoorde te zijn, dan zou het precies nu moeten zijn, nu. Maar toch, het heeft iets aan mij gedaan in mijzelf. Gedurende 5 jaar heb ik mij afgevraagd wat er verkeerd was. Ik voelde mij in mijn hart alsof ik helemaal neergedrukt was door iets. En ik kon niet uitmaken wat het was. Gedurende de tijd van deze grote gedruktheid enzovoort, trok ik eenvoudig het land door. En de overheid stelde een onderzoek tegen mij in, omdat, wanneer wij de samenkomsten hadden, iemand een cheque zou uitschrijven met William Branham erop, en dan tekende ik hem en gaf hem terug. En toen kregen wij een pakket van al onze samenkomsten, en toen men dat doorzocht, ontdekte men dat het binnenkwam om de campagne te betalen. Toch, als ik hem met mijn naam ondertekende, werd de cheque van mijzelf, en ze vertelden mij dat ik de overheid $300.000 schuldig was. En men wilde mij niet laten vertrekken en ik moest hier blijven enzovoort gedurende een lange tijd om dit alles te onderzoeken. En ik ben niet, alles ging, men zei, ja, het ging in de campagne, maar de mensen richtten de cheque aan u en toen u hem ondertekende werd de cheque van u en u bent er belasting over verschuldigd. Al hield u hem nog geen seconde in uw hand, dan is hij nog steeds van u omdat u hem ondertekende. Ik wist het niet. Ik kende niet de hele mechaniek van deze wetten en dingen. Ik werd verondersteld een stempel te hebben om hem te stempelen in plaats van hem te tekenen. Wanneer ik hem tekende, betekende het dat hij van mij was. En toen onderzochten ze het pakket en vonden daar dat het direct in het fonds was geplaatst en zo uitgegeven. Ik ontvang een salaris van mijn gemeente van $100 per week. Daar zit een beheerder daarginds, die weet dat het juist is. En dat is alles wat ik ervan krijg. En verder gaat het regelrecht in de campagne. Nu, ik voelde mij alsof ik verpletterd was gedurende de laatste 4 of 5 jaar. Wel, ik ben pas naar Canada geweest op een kleine jachttocht. En toen ik dat deed, hielp de Heere mij een hele stam Indianen tot de Heere Jezus te leiden. En ik moet teruggaan wanneer de rivieren daarboven ontdooien en zo, om de hele stam te dopen in de naam van de Heere Jezus wegens de genezing van een Indiaanse vrouw die stervende was aan een hartaanval, voor wie de priester niet wilde komen, ginds in die jungle, waar ik gedurende uren te paard moest rijden. Daar zitten degenen die erbij waren toen het gebeurde. En toen op de terugweg moest ik ginds in Colorado stoppen om enige vrienden te bezoeken, enkele predikers. Ik ben een ginds in Colorado en ik nam hem mee op een jachttocht. 2 of 3 van die mannen, 3 of 4 of 5 van hen zitten hier nu precies bij ons die dit weten. En het is verschrikkelijk droog geweest in Colorado dit jaar zoals het dat in het hele land geweest is. En branden waren zouden heel erg gaan zijn, zodat men het jachtseizoen een poosje uitstelde. Maar terwijl wij daar waren, kwam er een bericht dat er een sneeuwstorm kwam. En het is gevaarlijk om in de bergen te zijn op die tijd, omdat ik heb gezien dat je soms zelfs geen hand voor ogen kon zien gedurende uren en uren, en dat er achter elkaar 9 meter sneeuw viel. Binnen enkele uren komt dat bovenop je, dan zou je omkomen. Ik vertelde het dus mijn broeders, die morgen toen we vertrokken, ik zei nu de sneeuwstorm. Zo goed als 100 man of meer waren na ons gekomen. En hier kwamen jeeps, trucks en alles die daar direct weggingen, omdat ze wisten wat er ging gebeuren. Niemand bleef achter, behalve de koeherder zelf. Hij overwinterde daar ginds. En wij waren de enige truck die er bleef. En ik vroeg het aan de broeders. Ze zeiden, wij zullen blijven. Zo dan, in orde. zei ik, wees nu gereed. En wij gingen weg en haalden een methodistenprediker en ik gingen weg en kochten wat meer brood en spullen, wat wij konden vinden. Het was ongeveer 50 kilometer heen en terug. We kwamen terug, broeders John en anderen die hier zitten, hoorden dat en weg gingen ze. Ze waren onderweg toen de sneeuwstorm kwam. Maar wij zouden overblijven en ik zou naar Tucson gaan voor een samenkomst. En ik belde mijn vrouw en zei haar dat als ik daar niet zou komen, iemand anders mij te laten vervangen. En de volgende morgen begonnen wij. Ik zei, nu ten eerste, het was echt bewolkt. Horen jullie de regen vallen of iets? Ga zo snel mogelijk terug naar het kamp, omdat je binnen 10, 15 minuten je weg niet meer terug kunt vinden. En zo had ik de mannen uitgezet en ging over de top van de heuvelkam naar boven wandelend en probeerde om herten voor hen naar beneden te laten rennen. En ik had enkele dagen daarvoor had ik mijn geweer ingeschoten, ginds in Tucson. Toen ik naar boven was terug was gekomen, richting ik hem een beetje te veel naar rechts. Ik schoot een reebok waar ik gedurende vele jaren had uitgekeken en ik trof hem te hoog. En hij was daar ginds gestorven en ik kon hem niet vinden. Het weer werd erg slecht. Ik dacht ik zal snel naar boven lopen en hem zoeken. En toen ik boven op de berg kwam, bemerkte ik dat de regen begon. De natte sneeuw viel en grote sneeuwvlokken ter grootte van een zilveren dollar bedekten gewoon alles en de winden draaiden. Ik wist dat iedereen op de vlucht was. Terug naar het kamp. Wel, ik wachtte enkele ogenblikken en ik dacht, ik zal nooit in staat zijn dit hert te vinden tijdens deze storm. We gingen dus voort, begonnen de berg af te dalen en ik kon slechts ongeveer 3 meter voor mezelf uitzien. En ongeveer, het was ongeveer 6 kilometer of meer bij de plaats te komen. Ik kwam van de berg af, kende het land zo goed omdat ik daar gedurende jaren en jaren vee had gehoed. De berg afkomend was ik ongeveer 1 kilometer van het zadel vandaan waar ik de bergketen over moest steken naar de plaats waar ik moest zijn. En ik had die vreselijke last gevoeld. Ik had geroepen, ik had gebeden, ik had beleden. Wat kan ik doen? Wat is het dat ik gedaan heb? Alsof u echt iets kwaads gedaan hebt. Alsof u iemand gekwetst had en u wist dat u het in orde behoorde te maken. Waarvoor werd ik veroordeeld? Ik wist het niet en ik zei, Heer, als u het me slechts wilt openbaren, zal ik het in orde maken. Maar wat heb ik gedaan dan te staan en te prediken en alles te doen wat ik maar wist om te doen? En ik heb geprobeerd zuiver te leven, zuiver en alleen in overeenstemming met uw woord, maar wat heb ik gedaan? En nog steeds wilde die last niet ophouden, jaar na jaar. Ik dacht erover op de berg die morgen en ik begon af te dalen. De dag daarvoor was het mijn trouwdag. Mijn vrouw en ik waren 20 jaar geleden gehuwd. En ik ben nooit thuis geweest op onze trouwdag. En ik ga altijd naar boven, naar de berg, een kleine plaats waar een trilesp is. Het eerste jaar dat wij gehuwd waren, had ik niet genoeg geld voor een huwelijksreis, om een reisje en dan ook nog een jachttocht te maken. Dus nam ik mijn vrouw mee op een jachttocht als een huwelijksreis, zodat het er een beetje op leek dat ik allebei tegelijk wilde krijgen. Ik herinner mij de kleine kameraad dat ik haar oppakte en over blokken hout en dergelijk tilde. En we kwamen bij een kleine plaats en daar nam ik een foto van haar. En ik vind altijd dat ze daar heel mooi op staat. Ik denk daaraan en ik denk aan haar zwarte haar en hoe knap ze was. En nu is ze grijs en slechts enkele jaren hebben dat aan haar gedaan. Ik dacht, ik geloof dat ik daar naar boven zal gaan, maar het is te moeilijk. Het sneeuwde toen te hard. Ik wist dat ik naar het kamp moest gaan, omdat men had uitgezonden dat er een zware sneeuwstorm onderweg was. Men had het door het land uitgezonden. Ik weet niet of broeder Tom Simpson hier zit, deze morgen of niet, van Canada afkomend. Werd hem door de radio gemeld, zelfs helemaal niet door dat land te gaan. Iedereen zei, ga er niet doorheen, neem de weg, omdat er een verschrikkelijke sneeuwstorm doorheen jaagt. En ik begon de berg af te dalen, daarover nadenkend, om ongeveer 10 uur 's morgens, en heel plotseling, precies even duidelijk, als u mijn stem hoort, zei de stem, stop, en keer om en ga terug. En ik zou dit niet kunnen vertellen onder mensen die ongelovigen zijn. Je moet het alleen aan gelovigen vertellen en dan, want de ongelovigen zullen het nooit begrijpen. Je moet een geestelijke gezindheid hebben om geestelijke dingen te begrijpen. Het woord is geestelijk, het woord wordt geestelijk uitgelegd en het is Gods woord. En ik stopte en ik dacht, als ik daar terug ga, naar boven, nog 1 kilometer terug naar boven, terwijl de storm woedt zoals dit. En David Wood had een sandwich voor me gemaakt. En het was maar één. Ik denk dat hij het me betaald wilde zetten, omdat ik er eens één voor zijn vader maakte. En we hadden niets dan wat uien en honing en brood. En ik deed het allemaal bij elkaar. We maakten een sandwich voor onszelf. En hij kon de zijne nauwelijks eten. En ik denk dat hij probeerde het mij daarvoor betaald te zetten. Dus hij deed, ik weet niet wat voor dingen hij er allemaal. Terwijl ik de berg opging, viel de regen zo hard dat het nat was geworden. En het was 1 grote prop geworden. Ik dacht wel, ik zal dat eten en wachten. En terwijl ik daar stond, dacht ik, dat was niets, ik verbeeldde het me gewoon. Het was de wind waarschijnlijk, de wijze waarop het waait, door deze bomen draaiend. En ik begon door te lopen, ik kon eenvoudig niet stoppen, lopen. En ik dacht, wel, ik geloof dat ik terug ga. Ik hoorde het opnieuw. Ga terug naar waar u vandaan komt. Het zei dat. Ik begon de bergen op te gaan, stopte. En ik dacht, misschien, ik werd bang om terug te gaan naar waar ik vandaan was gekomen, omdat de wind zo verschrikkelijk waren. Soms laat God ons dingen doen die erg gevaarlijk lijken en uit de orde. Wat denkt u van Mozes met die stok die heen ging om Egypte over te nemen? En zo vinden we nog steeds dat God de onmogelijke dingen vraagt. Ziet u? Zodat hij de onmogelijke dingen doet. Opdat de mens zal weten dat hij het niet is, maar dat het God is die het doet. Ik ging weer terug naar de top van de berg, zocht mijn weg tussen de waaiende, zwiepende bomen door. En ik ging zitten, nam mijn geweer en bleef het vizier weghouden van, zoals dit, de beer loopt rond op dat soort tijden. En dus plaatste ik mijn kijker weer zo onder mijn overhemd en zat een ogenblik. Ik dacht, wat doe ik door hier te zitten? Maar God werkt in mysterieuze wegen om zijn wonderen te volvoeren. Het gaat voorbij aan het ontdekken door het menselijk verstand. Ze vervangen er nooit een grip van op. En toen ik terug naar boven liep, ging ik zitten en dacht daar zittend aan God. Ik vraag me af waarom ik terugkwam. Ik dacht, tjonge, het is tijd dat ik aan de voet van de heuvel kom. Die storm wordt al maar verschrikkelijker, sluit je in en je kunt niet erg ver voor je uitzien. En nu? U hoeft het niet te geloven, maar het is waar. Een stem sprak tot mij en zei, ik ben de Heere God. Ik heb de hemel en de aarde geschapen. De natuur gehoorzaamt mij. En toen zat ik daar een beetje en rukte mijn hoed af. En die stem was ergens, ik kon hem niet zien. Het enige was dat ik hem kon horen. Hij was daar rondom in die bomen ergens, ik dacht na. Gewoonlijk ziet u dat, dat licht waar ieder van u vanaf weet. Gewoonlijk is het daar, maar ik keek overal en ik kon het licht niet zien. Ik zei, waar zijt gij, o God, mijn schepper? Ik keek rondom, ik kon het niet meer horen, zijn stem horen. Ik wachtte enkele minuten. Hij zei, ik ben de Heere God die u die eekhoorns in bestaan liet spreken en u alle weet erover en zo helpen mij met deze Bijbel voor me op deze dankzeggingsmorgen als dat niet waar is. Mag God mij nu op het podium dood neerslaan. Ziet u, het is waar. Hij is nog precies evenveel schepper, een God die in een ram kon voorzien voor Abraham, een God die kan voorzien. Hij is nog steeds Jehovah Jireh. De Heere kan voorzien. Waar kreeg Abraham die ram? Kijk, een driedaagse reis van de beschaving vandaan, bovenop de top van de berg, waar geen water of iets is. En hij had een ram nodig, en daar was een ram, met zijn horens vastgehaakt in de wildernis. En Abraham had rondgelopen en had stukken rots opgepakt, overal in het rond om dit altaar te maken. Maar God bleef nog steeds Jehovah Jireh, de Heere zal voor zichzelf voorzien. Wat hij heeft beloofd, kan hij ook doen. Dat is dat woord, daar in Matthäus, denk ik. Markus 11, vers 22, indien gij zegt tot deze berg, ik kon dat nooit begrijpen, u kent het verhaal daarover, maar zo helpen mij, dat is waar. Hij zegt, ik ben degene die in de eekhoorns voorzag. Hij zei het, nu, wanneer, ik luisterde opnieuw om te zien wat hij zou zeggen, niet stopte, de wind huilde gewoon en ging voort. Ik moest mezelf bijten, omdat, laat mij u iets vertellen. Een echte geestelijke gezindheid is maar één stap verwijderd van krankzinnigheid, wist u dat? Een wetenschappelijk onderzoek zal u dat vertellen. Hier bent u, hier beneden, traag en in elkaar gezakt. En dan komt u een beetje geestelijker omhoog, dan bent u ongeveer zoals dit. Dan gaat u op een botte bel lijken en dan op een geslepen scheermes. En nu, het hangt ervan af naar welke kant u daar zou kunnen vallen. Indien een mens probeert zichzelf daarin omhoog te werken, is hij er zeker van dat hij naar de verkeerde kant zal vallen. Als God hem daar bovenuit tilt, is hij ver boven de gemiddelde persoon. Daar is het waar visioenen en dingen doorbreken. Daar is het waar het koninkrijk van Gods is. Poëten, profeten en alle werden als zenuwpatiënten beschouwd. Jezus zelf werd als een gek benoemd. Men zei, wij weten dat u krankzinnig bent en een duivel hebt. Krankzinnig betekent gek. Kijk naar al de dichters en profeten door de tijdperken heen. Ze werden zo beschouwd. Die extreem proberen, als u probeert uzelf daarin te trekken, bent u verloren. U zult het nooit halen. Er is een hand voor nodig die neerreikt vanuit de heerlijkheid om u vast te houden aan die rand daar, tussen de juiste en verkeerde dingen. Amen. En staande op die randen is het waar u uitkijkt in Beulaland. Toen, juist in dat uur, sprak het opnieuw, of juist op de tijdstip, terwijl ik daarboven zat, hij zei, ik ben het die op het schip stond die avond en de winden en de golven deed stoppen. Zij sta op en bestraf deze storm. En hij zal precies gehoorzamen wat u zegt. Dat was het derde stadium van de komende bediening. Jaren heeft het zich omhoog bewogen. Het lijkt alsof er iets is. Dat blijft bezorgd, denk ik. Oh, doe niet. Maar dat is precies wat hij deed. En dit is hem opnieuw. Het is precies zijn geest opnieuw. Gewoon precies. Maar ik heb zoveel vleeselijke nabootsingen op het andere gehad, dat het me zelfs bevreesd maakte eraan te denken. Want u zult dat hebben, zo zeker als de wereld. Er zijn altijd een gemengde menigte. En die vleeselijke nabootsingen moeten het volgen. Het gebeurde in zijn dagen, het gebeurde in Mozes dagen. Het zal in elke dag gebeuren. Het zal ook in deze dag gebeuren, wanneer de Heilige Geest probeert het werk te doen. Maar toch, als een persoon geestelijk is, doet de vleeselijke nabootsing het juist slechts beter uitkomen. Het echte dat van God komt. En daar staande op dat tijdstip, stond ik op en ik zei, Heere God, grote schepper van de natuur, ik geloof dat u dat bent die spreekt. Niet eenmaal hebt u mij ooit iets getoond dat verkeerd was en niet eenmaal hebt u mij iets laten zeggen of het gebeurde. Ik zei, daarom zeg ik tot deze storm die woedt, ga naar uw plaatsen, ga terug, verlaat deze plaats en ik beveel dat de zon zal schijnen gedurende de komende 4 dagen, zodat deze mannen hun trofeeën kunnen krijgen en ik hen kan helpen ze te krijgen en uit deze bergen te komen. En de Heere God, die mijn plechtige rechter is deze morgen, die regen en alles wat heen en weer zwiepte, binnen een ogenblik tijds, was er niets meer van over. Ik keek en er was een wind die van de andere kant kwam over de top van de berg en die wolken zo ophief. Binnen een kwestie van een paar minuten was de zon doorgebroken, recht door de top en recht naar beneden schijnend, gewoon zo prettig als het maar kon zijn. En op precies dezelfde wijze als waarop het in Duitsland was. U herinnert zich het verhaal in Duitsland, toen die tovenaars 15 aan één kant knipten, een schaar namen en een veer knipten door er op die wijze een punt aan te knippen. En daar stonden zo door hun betoveringen gingen en zeiden dat de tent zou wegblazen en 30.000 mensen, broeder Arkenbreit stond daar en hier kwam de storm en wolken kwamen opzetten. Ik stond daar bij broeder Looster, velen van u kennen hem, die in Amerika geboren Duitser. Hier, die daar mijn tolk is, en hij stond daar, ik zei, vertaal dit niet, maar ik zei, Heere God, u gaf mij een visioen en zond mij naar Duitsland. Deze tovenaars hebben deze storm opgeroepen. U bent de God van de schepping, laat het bekend zijn dat u God bent. Niet één behalve wie Engels kon begrijpen, en dat was geen dozijn daar, wist waarover ik sprak. Precies toen rees de tent zo op met 30.000 mensen eronder, op en neer springend zoals dat, zette zich neer. En de wolken en donders rolden weg. In minder dan 5 minuten scheen de zon er gewoon doorheen, toen ongeveer 15.000 Duitsers tot de Heere Jezus Christus kwamen. Hij is nog steeds God. Hij is nog evenveel God als dat hij ooit was. Wel, zoals ik daar op de heel veel stond, toen we er ongeveer 4 dagen later uitkwamen, iedereen hier kent de waarheid, was er niet één wolk in de lucht vanaf dat uur gedurende 4 dagen. Toen ik beneden kwam en benzine ging kopen, toen we uit de bergen kwamen, zei ik, het is aardig droog geweest. Hij zei, ja, het is droog geweest. Hij zei, onlangs keken we uit naar de storm, die kwam op. Maar we weten het niet, het stopte, ziet u. Ik ging verder naar de andere kant van Colorado, stopte om wat benzine te kopen. Billy Paul, mijn zoon, daar achterin, we waren samen. Ik zei, laten we zien of het hier ook stopte. En ik keek er naar binnen, ik zei, goedemorgen. Dus begonnen we tot de man te spreken en hij zei, goedemorgen. En ik zei, beslist een prachtige dag. Hij zei, ja, de oude zon komt tevoorschijn, opnieuw heet, ze branden zeker op ons deze zomer. En ik zei, ja, wel, dat is over het hele land. Hij zei, ja, ik begrijp het. En ik zei, het wordt bijna tijd voor uw stormen. Hij zei, weet u wat? Al de kranten, radio en heel de rest zeiden dat de storm onlangs zou komen. En de wolken kwamen en de storm begon. En plotseling, we weten niet wat ermee gebeurde. En ging het allemaal weg. Hij is nog steeds God. Precies evenveel God als hij ooit was. Maar hoe kan een mens die dingen zeggen, tenzij God het hem eerst vertelt het te zeggen? Ziet u? Niet onder inbeelding, maar als u weet wat u zegt, doe het dan. Maar wacht, probeer niet te zeggen, oh, dat is de manier. Vele mensen, denk ik, en gaven van God, wacht tot u weet dat het God is. Ziet u, wacht tot de stem komt en u het hoort en het weet en het ziet. Dan kunt u zeggen dat het zo spreekt de Heer is. Als het niet zo spreekt de Heer is, dan is het uw inbeelding. Het is wat iemand anders denkt. Mensen verzoeken mensen, zeg dit voor me, doe dit voor me. Hoe kunt u het doen, als u eerlijk bent met God, tenzij God het u eerst zegt? Hoe kan ik tegen u zeggen, zo zegt Jack Moore, terwijl Jack Moore niets tegen mij heeft gezegd? Ziet u, het moet eerst van God komen, niet ingebeeld. Het moet God zijn en dan zal het gebeuren. Want dan is het, zo spreekt de Heere. Nu, niet iedereen zal dat hebben. Beslist niet. Het zal niet op die wijze zijn. Het was nooit op die wijze. Het zal nooit op die wijze zijn. God handelt met een individu. Hij deed het in de dagen van Noach, hij deed het in de dagen van Jozua, hij deed het in de dagen van Mozes, hij heeft het altijd gedaan. Hij heeft nooit een systeem gemaakt, het is een individu geweest. Omdat er geen twee mensen gelijk zijn in geen enkele tijd, ziet u. Hij deed het nimmer met meerdere, maar niet iedereen hoeft een Mozes te zijn. Zij begrepen het niet, zij volgden het gewoon. En de Heilige Geest, als een mens door God gezalfd is, zal hij u ernaar richten om de Heilige Geest en de Bijbel te volgen, want hij is degene die deze dingen doet. Jezus Christus in de vorm van de Heilige Geest, werkend in de mensen. Daar staande begon ik terug te lopen. Ik stond daar, ik huilde. Ik kon het niet helpen. Toen ik zag wat daar precies in een ogenblik gebeurd was, en de broeders daarboven, nu, hoeveel waren er, is er iemand? Ik weet dat broeder Fred Sopman en zo hier zijn, die daarboven waren. Fred was met mij op de andere plaats. Is er nu iemand hier die daarboven was? Zijn broeder Banks Hood en zo hier nog binnen? Er is iemand buiten Billy Paul die daarboven was? Deze jongens zijn net weg. Ja, broeder Hood en broeder Taylor. Of ik vergeet de naam van de andere broeder. 4 of 5 stonden daar. Deze broeders hier, broeder Martin, was net de dag daarvoor weggegaan vanwege de storm die kwam. U herinnert zich alle de storm, de uitzending. Men zei dat hij kwam. Wat zegt u? Ja, u maakt het mee. U maakt het mee. Dan, en merk nu op, terwijl ik daar stond, dacht ik, wel, ik denk dat ik de heuvel zal afgaan. En ik deed God een belofte enkele jaren geleden, toen ik uitging met de volle evangeliezakenlieden, dat ik geen wild zou schieten voor iemand anders, tenzij het een noodgeval was. Ik zou het eenvoudig niet willen doen. En is broeder Jack Palmer er? Is hij hier? Broeder Jack, hij was van Georgia. Hij komt gewoonlijk hierheen, hij stond daar, en de avond daarvoor zei hij, broeder Branham, geef me een hert. Oh, ik schrok ervan, omdat ik wist dat ik beloofd had dat ik het niet zou doen 4 of 5 jaar geleden, omdat ik daar dat jaar 19 stuks elanden doodde, alleen voor die zakenlieden die bij elkaar zitten en hun zaken bespreken. Ik moest erop uitgaan en hun wild doden, en dat leek gewoon niet zoiets als in een moordenaarsklas zitten. Maar ik zou het niet willen doen. Ik zal hem meenemen naar waar het is, maar ik zal niet schieten. Ik beloofde God dus dat ik het niet zou doen. Dus toen ik verliet de plaats, ging terug, begon de heuvel weer af te gaan, en een stem sprak tot me en zei, waarom zou je niet met mij wandelen? En ik zei, Heere God, als u dat bent, ik weet dat alleen de hand van God die wolken kon scheiden en doen wat u hier hebt gedaan. En de warme zon scheen, droogde mijn hemd op en er kwam stoom vanaf. En ik zei, een grote kathedraal, maagdelijk woud, weet u. En ik zei, ik geloof dat ik dan deze kant op zal lopen. Heer, als u geen bepaalde richting hebt, ik wil daar naar boven gaan en daar enkele ogenblikken staan als een klein gedenkteken voor mijn vrouw. Aan onze eerste en enige wittebroodstijd, weet u, toen wij ooit een kans hadden om te gaan, en ik nam haar mee op een jachttocht, en hier ben ik dit jaar opnieuw, jagend met deze broeders, en zij is daar beneden in Tucson proberend om de dingen gaande te houden, en ik begon daar doorheen te wandelen, en ik raakte aan het denken. Nu, dit zal erg typisch klinken, en ik zal voortmaken, omdat ik weet dat uw dienst over ongeveer 10 minuten begint. En terwijl ik zo doorliep, dacht ik, oh, ik vraag me af waarom zij nooit een woord dat mij gezegd heeft over dat overal naartoe gaan. En deze morgen wil ik u vertellen wat er gebeurde binnen een paar minuten. Elke man behoorde dit te overdenken. Ik denk dat er geen vrouw ter wereld is zoals mijn vrouw. Ze is gewoon een wonderbaar persoon. Een beetje vroom die thuis blijft. Altijd heeft ze mijn kleren klaar. En ik ben weg op reis en van alles. Kom binnen en zeg om haar een beetje te plagen. Ik ben je man. Ben jij mijn vrouw? Zoals dat. En kus de kinderen, kniel neer en bid. En trek mijn kleren aan om mij ervoor te behoeden dat ik mijn verstand zou verliezen. Vanwege de menigte en dingen, om dan weg te gaan om te gaan vissen of jagen, weg van haar. En ze heeft het allemaal zelf alleen moeten dragen. Toen begon ik verder te denken, wel, misschien wanneer ik thuis ben, het enige wat ik ken is God en zijn woord. En ik spreek er gedurig over. En terwijl ik daar liep, kwam er een gedachte tot me die zei, wel, misschien laat ze je gewoon gaan, omdat het de mensen weghoudt en zo. En zij kan wat meer rust hebben wanneer je weg bent. En ik begon die gedachte toe te laten. Ik dacht, zoals dat. En toen ik het zag ik de bakkenbaarden op mijn gezicht van ongeveer een week oud. En ze waren voor meer dan de helft grijs. Ik dacht, Bill, je bent gewoon, ja, je weet waar je naar heen gaat. Je bent op weg naar het einde, zie je, wordt oud. En je bent die mijlpaal van 50 jaar reeds gepasseerd. Ik was dat dus aan het denken, voortgaande met mijn geweer hangend aan mijn schouder. Voortwandelend zoals dat. En plotseling gebeurde er iets. Het leek alsof ik in elk opzicht opnieuw een jongen was. Ik weet niet wat er mentaal plaatsvond of wat het was. En ik keek en ik stond voor haar. En daar voor mij, daar stond zij, zoals zij was toen ik haar trouwde. Ik zette mijn geweer neer. Ik wreef in mijn ogen. Ik keek naar haar. En ze hield zo haar armen wijd en keek naar mij. Ik boog mijn hoofd omdat ik speciaal daar naar boven ging als een kleine herinnering aan onze trouwdag. Ik stond bij die bomen, een groepje kleine bomen. Daarboven zijn het trilespen, net zoals je die had in de noordelijke wouden toen we daar naar de Adirondackbergen gingen. En ik ging daar altijd naar boven, elke 23e van oktober, wanneer ik daarboven ben. En daar was zij. En ik zette mijn geweer neer. Keek daar. Ik stopte even en ik boog mijn hoofd. Ik keek weer en zij stond daar nog steeds met haar armen uitgestrekt. En ik dacht, ik heb zeker mijn verstand verloren. Ik keek opnieuw, ik dacht, waarom zou dit zijn? Hier was ik een jonge kerel, ik keek naar mijn handen. En ik zei, Heer, mijn verantwoordelijkheid in de wereld, om uw boodschap te brengen, zeker, dit is iets wat met mij gebeurde. En ik keek opnieuw, en toen verdween het. En ik nam mijn geweer op en hing het over mijn schouder. Ik zei, misschien bent u dat, die mij de reden laat weten. Het breekt echt haar hart wanneer ik binnenkom en dan wegga om te gaan jagen en dergelijke dingen. Maar toen ik begon voor te wandelen, nam ik mijn hoed weer af en ik zei, God, ik weet dat u hier bent. Er is geen twijfel in mijn gedachten dat u hier bent. Ik geloof u, elk woord. U doet de zon op mijn rug schijnen. U bent degene die deze dingen doet. U bent de schepper. Ik ben zo langzaam. Het lijkt alsof ik bang ben om een houvast te nemen. Ik ben bang iets verkeerd te doen. Ik zei, er is één ding wat ik u wil vragen om te doen. Neem de last van mijn hart weg. Het heeft geen zin meer voor mij om te proberen nog iets te beleiden, omdat ik het gedurende 5 jaar gedurig tot u heb uitgeschreeuwd. Wat heb ik gedaan? Zeg maar wat het is. En ik wandelde toen een kleine heuvel op dichtbij waar ik gedurende enkele minuten zou gaan staan om de Heere te bedanken voor een succesvol huwelijk dat God ons had gegeven en de liefde die wij voor elkaar hadden deze jaren en onze kinderen. Ik doe dat elke 23e van oktober. En er was een soort trilesp van ongeveer 25 centimeter dik die zo was opgekomen en was uitgelopen als een soort L. En dan omhoog en toen ik de heuvel opging werd ik echt zwak en ik leunde tegen die boom zoals dat. En ik kon iets horen dat op de bladeren drupte. Gewoon eventjes. Nu de bladeren waren opgedroogd in de tijd dat ik daar had gewandeld, ongeveer 300 of 400 meter. En ik keek en het waren tranen die uit mijn eigen ogen kwamen, die door de grijze baard heen op de grond vielen. Ik zei, o God, wat een mislukking ben ik. En daar stond ik in die toestand en ik zei, ik vertrouw erop dat u genade voor haar wilt zijn. Ik zei, ik ben niet waardig om barmhartigheid te vragen. Ik zei op een dag, ik weet dat ik grijs word en ik zal moeten gaan, Heer. En ik vermoed dat mensen denken dat het gek is, maar ik vind God buiten in die plaatsen. Daar is het echt voor mij. Het is precies zo echt als hier. En vrij uitgesproken nog een beetje echter, omdat, zie u allen een deel, daar lijkt het alsof ik met hem alleen sta en tot niemand anders spreek dan tot hem. En terwijl ik daar stond, hoorde ik het kreupelhout breken en ik hief zo'n beetje mijn hoofd omhoog met een rood hemd aan en een rode band rond mijn hoed en een rode zakdoek rond een van die westernhoeden gewikkeld. En ik keek en hier stonden 2, 3 herten precies bij mij. En daar kwamen ze aanlopen, ik in het rode. Al dat schieten daar ginds, 100 man, ik schat dat er 40 keer op ze geschoten was. Wel zeker zouden ze nu op de vlucht geslagen zijn. Maar ze deden het niet, ze stonden gewoon en keken naar me. En fijn vlees, 2 volgroeide reekalveren en een grote ree. En iets zei tot me, daar is een hert voor broeder Evans en 1 voor broeder Welsh en 1 voor de methodistenprediker. Daar is precies wat de Heere God je nu gegeven heeft. Zij kunnen niet wegkomen, er is geen manier voor ze. Ik had het geweer juist hier op mijn schouder hangen. En voor ze zichzelf hadden kunnen omkeren, had ik ze alle 3 kunnen doden, ziet u. Zo, voor ze zichzelf hadden kunnen bewegen, ze waren gewoon in mijn hand. En ik dacht, daar zijn ze precies die 3. Gemakkelijk om ze hier de heuvel af te rollen en dan verder voor te slepen. En ik dacht, dat zou zeer gemakkelijk zijn. Daar zijn ze, de 3. Dan zouden we vandaar naar huis kunnen gaan, ze meenemen en uit de bergen weggaan. En terwijl ik daar naar ze keek, stonden ze naar mij te kijken, net zo rustig, ongeveer op 15 à 20 meter. Wel, ik stond gewoon stil en ik weet niet of uw mannen herten jaagt of niet, maar ze zijn vreemd. Wanneer ze, als ze onzeker zijn, zetten ze hun poten zo neer, zoals dit. En gaan. En ze hielden mij in het oog. Ik dacht wel, Daar is het. Het enige is dat mijn geweer overwerpen en ze zijn verloren. En toen herinnerde ik mij dat ik God beloofd had dat ik het niet zou doen. Ik herinnerde mij dat. Ik dacht, nee, ik kan het niet doen. Dat is niet juist. Ik beloofde God dat ik het niet zou doen. En wanneer u een belofte doet, blijft u erbij. God verwacht het van u. En daar dacht ik, wel gewoon perfect in mijn handen, maar toch beloofde ik hem dat ik het niet zou doen. Ik zei, ga door, moeder. Neem je baby's en ga de wouden weer in. Verheug jezelf, ik houd hier ook van. Jij bent in mijn handen, maar ik zal je niet doden. En ze kwamen een beetje dichterbij. Oh, hoe ongewoon is dat voor herten. En zij stonden naar mij te kijken, weet u, en draaiden hun hoofd. En ik stond daar in het rood gekleed met een geweer in mijn hand. En ze liepen echt dichtbij tot ze bijna, ik kon ze uit mijn hand laten eten. En zij snuffelden daar rond enkele minuten, draaiden zich om, liepen een klein stukje terug. Ze stopten, kwamen weer terug. Iets bleek zeggen, ze zijn precies in je handen. Ze zijn regelrecht in je handen. De Heer heeft ze in je handen gegeven. Ik zei, maar ik beloofde het. Ik beloofde dat ik het niet zou doen. Sindsdien dacht ik, weet u, op een keer was David precies geleid naar de kant waar Joab lag. Of waar koning Saul lag. En Joab zei tot hem, de Heer heeft hem in uw handen overgegeven. Maar hij zei, God verhoede dat ik zijn gezalfde zou aanraken. Ziet u? Ziet u, u moet opletten wanneer u een belofte doet. En ik zei toen, ik beloofde God dat ik het niet zou doen. Dus zal ik het niet doen. Ik zei, moeder, neem je kinderen en ga het bos weer in. Ik zal jullie niet storen. Jullie zijn in mijn handen. Jullie zouden niet kunnen wegkomen als jullie moesten. Maar ik zal jullie geen kwaad doen. Ga weer terug naar de bossen. En ze kwamen weer terug vlak bij me. En ik stond daar en ik dacht, wat is dit, een vreemd iets? Ik ben een natuurmens. Ik let op God in de natuur. De zonsondergang en zonsopgang. Het is een dood, een leven, de begrafenis, de dood, de opstanding, opnieuw alles, zoals de bomen. Hoe Job sprak over zich verbergen in het graf. Hij zou mij bewaren in een geheime plaats en zie, het sap verlaat de bomen en gaat naar beneden in het graf van de wortels en komt terug in de lente. De opstanding, alles spreekt van leven en opstanding. En terwijl ik daar op ze stond te letten, kwamen ze dichter en dichterbij. Toen draaiden ze zich om en liepen door het bos in. En ik stond daar maar gewoon sprakeloos. En toen ze weggingen, sprak die stem opnieuw, die zei, terwijl de zon op mijn rug scheen, je herinnerde je je belofte, nietwaar? Ik zei, ja, heren, ik herinnerde mij mijn belofte. Ik weet dat u dat bent, heer. Ik kan u niet zien, heer, maar u bent hier ergens. Ik zie u niet, maar ik hoor uw stem. Ik weet dat u hier bent. Hij zei, je hield je belofte, je herinnerde je je belofte. Ik zal mij de mijne ook herinneren. Ik zal je nooit verlaten, noch je begeven. Oh, my. Ik heb me sindsdien niet hetzelfde gevoeld. Ik kwam de berg af. De hele middag kwam visioen na visioen. Ik ging verder. Het lijkt alsof alles sindsdien anders is geweest. Een last is verdwenen. Ongeveer toen de bediening voor het eerst op mij kwam, met het voelen van iemands handen, was het dit, dat er een leven in was, en wij weten hoe het ging. Op een avond in Californië zat ik bij de familie Maliki. Broeder Moore herinnert het zich. En broeder Brown, de familie Maliki. En de kleine dame zou een kraambeen overhouden aan het kraambed. En ik had haar hand laten uitsteken. Ik zei, daar is het. Je kunt de vibratie ervan zien, ziet u het? En ik zei, u zult een kraambeen krijgen. Het werkt reeds in u en ze kreeg het en verloor bijna haar leven. Broeder Maliki zei tegen mij, broeder Brenham, hoe weet u dat? Ik zei, ik weet het niet, ik kan u niet zeggen hoe het komt, het is God. En dus hield ik mijn hand zo naar voren, ik zei, hier is mijn vrouw. Ik weet dat er niets verkeerd met haar is, leg je handen op de mijne, schat. En ze deed het. En daar vibreerde een tumor in de vrouwelijke delen. En ik zei, liefste, je hebt een tumor, schat, in de vrouwelijke organen. En ze zei, ik voel geen symptomen. Ik zei, liefste, hier is het op mijn hand, doe je hand omhoog. Ze tilde hem op en legde hem toen weer neer. Zie je het? Wel, toen we thuis kwamen, we hebben een hele fijne bevriende dokter. Ik ging met hem naar school, we namen haar mee naartoe voor een onderzoek. Hij zei, Billy, er is niets verkeerds met haar. Hij zei, ze is in orde, geen tumor daar. Ik zei, Sam, ik wil je woord niet betwijfelen, zie je, omdat je haar onderzocht hebt, maar er is daar een tumor. Iedere keer, 3 of 4 jaar lang, als ik mijn lichamelijk onderzoek laat uitvoeren, als ik over zee ga, gaat ze met me mee voor een lichamelijk onderzoek. En als ze het kreeg, vond men niets. En ongeveer 2 jaar geleden kwam ik op een dag binnen. Nu, ik moet de waarheid vertellen, ziet je. Je wil gewoon niets overstaan, je moet de gehele waarheid vertellen. En ik heb u mijn liefde voor mijn vrouw uitgelegd. Maar toch moeten wij in die dingen opletten. Ik vertel u de waarheid. De hemelse vader die mijn getuige is, hier nu precies, weet dat het waar is. Oh, thuis, hoe het is, gewoon dit, dat en van alles. Het arme, kleine ding gaat door de verandering des levens in deze tijd, de menopauze. En de laatste paar jaren, ongeveer 2 jaar geleden, toen wij een lichamelijk onderzoek hadden, toen vond de dokter een tumor in de linker eierstok. Het was uitgegroeid tot ongeveer de grootte van een walnoot. Hij zei, laat mij dat opnieuw onderzoeken, broeder Branham. En als dat gaat groeien, moet het er ongeveer over 3 maanden uitgehaald worden. Wel toen we. Maar net daarvoor, moet ik u iets vertellen, ik vergat dat. Op een dag kwam ik binnen van buiten het huis en ik was binnengekomen om iets te doen en ik draaide me om en ging naar buiten en ik zei, ze zei, kun je met mij naar het stadscentrum gaan, Bill? Ik zei, niet precies nu, schat. En ze zei, wat gaan we doen met Becky en zeker iets? Ik zei, wel, schat, ik weet het nu even niet. En er was iets opgekomen en zij was zo nerveus dat ze zichzelf nauwelijks kon inhouden. De hele avond mensen in huis, zoals eergisteravond, zelfs om 1 uur 's morgens waren hier mensen binnen, rondom het huis, overal rond de vensters en elke. Dus ze was echt nerveus. En ze zei iets tegen mij, bitsig, wat ze niet had behoren te zeggen. Ziet u, ze zei, dan Bill, je bent altijd weg en ik moet zelf voor de kinderen zorgen. Ze zei, je bent nooit hier, we kunnen nooit onze beslissingen samen nemen. Je bent of weg of buiten. En ze begon te huilen en ging naar buiten en sloot de deur. Precies toen zei ik, oh, arme kleine makker. Ik zei, oh, ik behoorde en ik ging naar buiten. En het zei, lees 2 Kronieken 22. Het was toen Mirjam Mozes berispte vanwege het trouwen met een Ethiopisch meisje. Het zou beter geweest zijn als haar vader haar in het gezicht had gespuwd dan dit te doen. En ik ging naar binnen en ik zei, liefste, je zei het verkeerde ding. Ze huilde. En ik zei, je zei het verkeerde ding, schat. God zal je daarvoor laten betalen. Je zou dat niet moeten hebben gedaan. Ik ben zelf helemaal kapot. Je zou dat niet moeten hebben gezegd. En ze zei, Bill, ik raak zo verscheurd. En ik keerde me om en liep weg, omdat ik wist dat ze niet in de stemming was om het aan te nemen. Ik ging dus terug naar buiten. En het volgende onderzoek, ongeveer een maand erna, toen toonde het de tumor. Verleden jaar kwam het opnieuw. Hier. Toen ze opnieuw probeerde, was het nu ter grootte van een sinaasappel. De dokter zei, stel niet langer uit, u moet het later opereren. Het is een snel groeiende tumor die kwaadaardig is. Als het losraakt van de eierstok en zich in de zijde vasthecht, wat zult u dan doen? Ik zei, dokter, wij hebben geloof in God. Ik zei het niet tegen de gemeente of iets, ik liet het gewoon gaan, we begonnen te bidden. En ik zei, Heere God, help ons alstublieft, ik bid dat u ons zou willen helpen. En zo verder, de tumor groeide al maar door. En toen we dan vertrokken om naar Tucson te gaan, zond onze dokter van thuis een bericht naar een bevriende dokter van hem daar. Hij zei, u moet deze tumor bij mevrouw Branham onmiddellijk weghalen. Als u het niet doet, zal het kwaadaardig worden. Hij vertelde hem, binnen een jaar is de tumor reeds gegroeid van de grootte van een walnoot tot ongeveer de grootte van een grapefruit. Zo groot was het geworden. Daar was het uit haar zij geduwd, zoals dat. En onlangs, zij had het uitgesteld om te gaan. En ik zei, probeer. Wij baden, we huilden, we smeekten alles. Niets gebeurde. Toen ging zij, ze moesten tenslotte gaan. Laten we kijken gisteren. Ja, gisteren ging zij naar de dokter. Voor het allerlaatste onderzoek. Ik zei, wel, ik haat het om het te doen, maar we zullen ons waarschijnlijk gewonnen moeten geven. En dan, schat, zal je je er gewoon bij neer moeten leggen om het eruit te laten halen, omdat het zo groot wordt. Ons geloof is niet voldoende. Dus eergisteren, voor ik vertrok, zei ze, bel niet op totdat je die avond de dienst bij broeder Jack hebt gehad. Zeg maar dan wat voor soort samenkomst je had en hoe de mensen ginds in Shreveport zijn. Dan zal ik zeggen wat de dokter zei. Ik zei, in orde, schat. En ik hing op. Eergisteren, toen ik daar op het punt stond te vertrekken, thuis ging ik naar binnen en altijd als wij vertrekken komen al de kinderen en wij alle samen en knielen daar in de kamer en bidden. En de heren, wij vertellen de heren, wanneer ik over zee ga, zeg ik, Heer Jezus, draag zorg voor mijn gezin. En zij bidden voor mij dat God mij zal helpen, dat wij elkaar weer samen kunnen ontmoeten. Dan beginnen al de kinderen te huilen en zo, weet u, omdat u weet hoe het gaat. En u spreekt over president Kennedy die neergeschoten is. Ik moest vele malen bewaakt worden om niet beschoten te worden met een infrarood vizier van misschien 300 of 400 meter afstand. S'nachts, ze kunnen precies evenveel zien als overdag door dat vizier s'nachts. En ik ben in katholieke landen geweest waar radicalen en alles, ging ze in Mexico waar mijn bericht heen zond, gesproken of door telegramboodschappen op allerlei manieren geschreven. We zullen u vanavond krijgen enzovoort, zoals dat in en uitgaande en op mijn leven loerend. En misschien zal ik op een keer krijgen, dat is in orde, maar ik heb iets dat voor mij zal zorgen wanneer die tijd komt, zie. En toen ik dan weer bezig was te vertrekken, terwijl ik alleen was onlangs, knielde ik neer, eergisteren, en ik knielde neer in de kamer. En ik keek rond, ik was daar een paar dagen geweest, eenzaam, niemand in het huis, en ik zei, Hemelse Vader, ik bid dat u nu barmhartig zou willen zijn en mij helpen. Ik ga naar Shreveport om alles te doen wat ik kan om uw koninkrijk te helpen. Ik zei, hoeveel keren hebben mijn vrouw en ik hier geknield in de kamer, zoals dit. Wij bidden en vandaag ben ik zo eenzaam zonder haar. Ik zei, morgen gaat zij daarheen. En wellicht zal ik niet in staat zijn om mijn samenkomsten te beëindigen, omdat zij wellicht naar het ziekenhuis zal moeten gaan voor deze te grote tumor die wij u gevraagd hebben weg te nemen. Het is gegroeid en gegroeid tot het nu moet worden weggenomen. En ik zei, ik heb u gesmeekt. En ik zei, Heer, als zij iets verkeerd zei toen zij daar, ik was verscheurd. En als zij iets verkeerd zei, zei ik, Heer, bedenk toch dat zij nooit één keer wat zei. Niet eenmaal heeft zij iets tegen mij gezegd als ik naar uw samenkomsten ging. Zij heeft altijd mijn kleren gewassen en klaargelegd en mij bij de hand vastgehouden en gehuild en gebeden. En gezegd als ik slechts iets kon doen om de Heere te helpen. En ik zei, kijk naar haar toestand, Heer. En doe het niet, alstublieft niet, Heer. En ik zei, God, help haar, ik bid dat u haar barmhartig wilt zijn. En als zij door die operatie moet gaan, Heer, help haar er doorheen, Heer. Als ik haar nu zou verliezen, ik weet niet wat ik zou doen, Heer. Ik ben een oude man en die kleine kinderen die opgevoed moeten worden. En wat zou ik kunnen doen? Wees haar genadig, Heer. U weet hoe ik haar lief heb. Ik bid gewoon dat u haar zult helpen. En terwijl ik bad, hoorde ik iets zeggen, sta op. En ik ging gewoon staan, gewoon verder met bidden, omdat ik dacht dat ik mij dat had ingebeeld. En terwijl ik voortbad, zei iets, sta op. En ik stopte met bidden en keek op. En het schilderij van Christus, ik gaf nooit om Salmons schilderij. Ik houd van de Hofmans schilderij. Het hoofd op 33-jarige leeftijd, weet u. En ik heb een groot schilderij van, omdat dat was hoe hij keek toen ik hem die keer in het visioen zag. Daar was het. En ik had het zo opgehangen dat hij recht naar me keek als ik bad in dat schilderij. En ik keek daar omhoog en ik keek naar het schilderij. En ik keek in het rond en ik dacht, wat was dat? Sta op. Ik dacht wel, ik zal opstaan. En ik kwam overeind op mijn voeten. Precies diezelfde stem die daarboven op de heuvel sprak die avond. Dezelfde die altijd komt. Ik zei, Heere God, was u dat die sprak tot uw dienstknecht? Hij zei, zeg slechts het woord. En er zal geen tumor meer zijn. Ik stond daar een klein poosje om tot mezelf te komen. Velen van u hier weten, de mensen in de tabernakel weten wat het was, dat zij het had. Ik zei, dan zeg ik, in de naam van de Heere Jezus Christus, dat die tumor haar zal verlaten. Het had haar zoveel last bezorgd dat zij er gedurende 3 of 4 dagen mee in bed had gelegen. Ik zei, men zal er zelfs geen spoor van terugvinden, want de Heere mijn God, die schepper is, die winden en stormen kan stoppen en zeeën kan bestraffen en dat alles kan voortbrengen. Hij is de schepper van hemel en aarde en ik heb hem lief en ik geloof hem. En ik geloof dat deze tijd nu naderbij komt, dat deze dingen er moeten zijn. En u die een eekhoorn kon scheppen en in het bestaan plaatsen, kunt een vijand uit het bestaan nemen. Ik zei toen de duivel zichzelf in de storm wikkelde, de winden zijn Gods schepping, het water is Gods schepping, maar de duivel kwam erin, dat was de oorzaak en bracht zo'n beroering in de zee. Ik zei, u kon het stillen en u die dat kon stillen kan de tumor van mijn vrouw wegnemen. En ik zeg dat het nu precies gedaan is, nooit zal het meer gevonden worden, het is voorbij. En ik ging daar vandaan met verzekerdheid, vertelde het mijn zoon en schoondochter. We gingen op reis en gisteravond liep ik hier erg snel naar binnen om de samenkomst te hebben en ging terug en belde haar op. En zij wist er nog niets over en ik vertelde haar het niet. En toen zij belde was ze helemaal blij. Ze zei, Billy, ik heb je iets te vertellen, schat. Nergens is er een teken van de tumor over. En de dokter zei dat hij niets kon vinden. Ik was zo blij. Mevrouw Norman en veel zusters hier, 2 of 3, waren bij ons in de kamer. Ze zei, de dokter zei, en u bedoelt te zeggen? Ik kan het niet begrijpen. Een maand geleden was er een tumor ter grootte van een grapefruit. En hij zei, mevrouw Brenham, wees gerust, er is niet één teken van een tumor. Haar dochter wilde weten, het is de Heere onze God. Een dankzeggingsdag, o God, dank God voor de gave van Jezus Christus, die ultieme gave, die dezelfde is, gisteren, vandaag en voor eeuwig. Dat is waar. Ik geloof niet in het zweren van eden bij de hemel boven op de aarde of iets anders, maar met de Bijbel over mijn hart. En God die ik lief heb, weet dat elk woord daarvan plechtig de waarheid is. Dankzeggingsdag. Toen ik eraan dacht dat ik morgen of de volgende paar dagen misschien zelfs de samenkomst zou moeten verlaten om te gaan. Ik kon zelfs de mensen niet beloven dat ik met de kersttijd terug zou zijn, thuis, voor mijn kinderen, om hen terug naar huis te brengen voor kerstmis. Wetende, diep in mijn hart bevend, dat mijn vrouw een operatie wachtte met een tumor ter grootte van een grapefruit. En daar was het! En het echte woord van God zei, zeg wat u wilt, en het zal op die wijze zijn. En ik zei, de tumor is weg, ze zullen het nooit meer vinden. En het is weg vandaag. En de beste chirurg en de beste dokters daar waren bij deze staf te Tucson, Arizona. Enkele dagen geleden was er een grote, een erg grote tumor zoals dat. En dezelfde dokter kon er helemaal geen spoor van vinden en schreef vrijwillige verklaring uit zoals deze, dat mevrouw Branham geen teken van een tumor had. Helemaal nergens. Oh, dankzegging aan God. Dit is een dag van dankzegging voor mij. Te weten dat daarbovenuit, dat kleine gezicht, dat ik op een dag daar trouwde. Glorie aan God. Dat deze ouderdomskenmerken van de dood zullen verdwijnen. En dat wij daar in de gelijkenis der jeugd zullen zijn. Om nooit meer oud te worden. En de gave van God door Jezus Christus, van de Heilige Geest die wij nu ontvangen hebben, is wat ons dit anker geeft. En kijk er vandaag naar, vrienden. U spreekt over een dankbaar volk. Wij behoren het dankbaarste volk van iedereen ter wereld te zijn. Buiten de genezings, buiten deze dingen die gebeuren, wat is het? Het is de absolute verzekerheid dat dezelfde God, door dezelfde natuur, dezelfde vuurglom, dezelfde engel van God, dezelfde Jezus, gisteren, vandaag en voor eeuwig dezelfde dingen heeft gedaan, door dezelfde kracht om hetzelfde te doen. Wat een anker voor de ziel, bestendig en zeker. Mogen de Heere God des hemels u iedereen rijkelijk zegenen. Laten we onze hoofden buigen. Heere, ik ben zo dankbaar. Heere, ik weet niet wat te zeggen. Ik kan het gewoon niet uitdrukken. Toen dat lied een tijdje geleden werd gezongen. En die mensen dat lied zongen, sprong mijn hart van vreugde op en met getuigenis kwam op mijn hart. En nu, hemelse Vader, gij weet dat deze dingen waar zijn. Gij weet dat vanuit de diepte van mijn hart. En dat het de waarheid is. Ik heb geen reden, Heer, om iets anders te vertellen dan wat juist is. En ik bid God dat vandaag, wat gaf dat in mijn hart een gevoel om al deze christenbroeders en zusters hier te zien, die mijn broeders en zusters zijn in de banden van Christus, die zich met mij verheugen met dankzegging voor mijn kleine metgezel. En spaarde. De aarde prijzen God. Laat de natuur God prijzen. Laat alle die adem hebben God prijzen. En dankbaar zijn voor de grote tijd die wij hebben. Dierbare hemelse Vader, daar zie ik een kleine jongen die hier in een rolstoel zit. Er zijn anderen hier binnen die ziek en behoeftig zijn. En evengoed als u de God van redding bent voor onze zielen, bent u de God die al onze ziekten en aandoeningen geneest. En u bent nog steeds met deze getuigenissen, slechts één of twee, hoewel ze oplopen tot in de duizenden, die uw nederige dienstknecht u heeft zien uitvoeren en doen, zonder ergens één vlek erin. En we weten dat u Jehovah Jireh bent, en u hebt reeds in het offer voorzien voor de genezing. De God die die tumor uit mijn vrouw zijde verwijderde. U bent net zoveel God hier precies te Shreveport als in Tucson. En toch was ik vele kilometers, 3000 kilometer van haar verwijderd op die tijd. Ik bid God dat uw heilige tegenwoordigheid vandaag in deze tabernakel zal vallen met genezende kracht die elk ziek persoon die hier is zal genezen, zodat deze dankzegging zegeningen vanmorgen voortduren om het door het land uit te bezuinen, Heer, dat u dezelfde bent, gisteren, vandaag en voor eeuwig. Sta toe, eeuwige God. Nu zoals u mensen hier zit, leg uw handen op elkaar en bid. Sluit u aan een door een eenheid van geloof in de tegenwoordigheid van God. En bedenk dat ieder van u bevoorrecht is. God zal mij oordelen of ik u de waarheid verteld heb of niet. Heeft het ooit gefaald? Heb ik u ooit iets verteld dan dat het gebeurde? Zoals Samuel destijds zei, toen zij iemand koning gingen maken, Saul, Hij zei, heb ik u ooit iets verteld in de naam des Heren dan dat het gebeurde? Heb ik u ooit om uw geld gebedeld voor mijn voedsel? Nee, Samuel, maar toch willen wij een koning. Wij willen toch onze eigen aardse koning. En Samuel wist dat God hun koning was. En ik zeg u deze morgen, mensen, ik breng het in uw herinnering. Hebt u de gave van God ooit eenmaal zien falen? Waarover wij deze morgen lazen? Zeker niet. Het is Jezus Christus. Het kan niet falen. De gemeente weet het en hij is hier nu precies in deze minuut. Hij is hier. En het enige wat er nog aan ontbreekt is uw geloof om dat woord op te pakken en het voor uzelf te zalven. En hij zal u genezen. En met uw handen op elkaar roep uit tot God met heel uw hart. En zeg, Heere God, schepper van hemel en aarde, u die 2000 jaar geleden de storm kon stoppen, u deed het en u doet het nu opnieuw. En u stopte mijn ziekte, u maakte me gezond en ik ben dankbaar in mijn hart aan u, de almachtige God. Amen.